Oké, Romeinen 5 gaan we heen. Ja. Okay. Ja. Romeinen 5. Wij nog rechtvaardig zijn uit het geloof, vers 1, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toegang, toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Ja, Vader, wil u danken. Ook voor de gesprekken zo, net ook in de pauze, Vader. En het is mooi dat we toch, het woord dat staat centraal. En met elkaar erover te praten en dingen te delen. En Vader, dat we zo onze gedachten daarop gefocust worden. En dat we ook weer daardoor geleerd zijn, Vader, door uw woord. Wilt u ons ook hier op de Romeinenbrief in licht geven? Is een belangrijk onderwerp, de verdrukkingen, Vader. Want ook veel mensen die zien dat ook helaas op een verkeerde manier, alsof het een straf is. Vader, dat leert uw woord niet ook in deze tekst samen dat duidelijk zien. Dus geef ons ook licht ook weer hierin. En de vraag om dank in Jezus naam onze Heer en Heiland. Amen. Goed, dus wij roemen. In vers 1 hebben we gezien, we hebben vrede met God. Omdat we zijn gerechtvaardigd door het geloof. En dat is door onze Heer Jezus Christus. En dan hebben we ook de toeleiding, de toegang door het geloof tot deze genade. En die genade is dat wij hebben vrede met hem, omdat wij zijn gerechtvaardigd. Dus wij kunnen in onze gerechtvaardigde positie, zonder vrees, we lazen net in het eerste gedeelte in Daniel, of ik geloof dat het daar was, maar in ieder geval, dat uit vrees voor het gericht, hè, dat de mensen bang zijn, dat hebben wij niet. Want wij zijn gerechtvaardigd. Er is geen enkele reden om vrees te hebben, want wij hebben vrede met hem. En daarmee hebben wij toegang tot hem, tot die genade. Die positie die wij hebben. En dan kunnen wij altijd bij hem terecht en geholpen worden, zoals Hebreeën zegt, de tijd die je nodig hebt. Ja, je hebt elke dag hulp nodig, de sterkte. En dat geeft hij ook, ja. Hij heeft overvloedige genade. En dan roemen wij in de hoop der heerlijkheid Gods. Nou, de opname en Christus die de hoop is en die ook in Christus, omdat ik in Christus ben, is hij mijn hoop. Heb ik ook deel aan die heerlijkheid? Die heb ik gekregen, want je weet, alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar door het evangelie, wat Paulus heeft opgeschreven, krijg je de heerlijkheid Gods. Dat is de voorwaarde om opgenomen te worden. En ja, dat is toch je hoop. Wat is je hoop eigenlijk? Ja, dat is Christus. Hij is mijn hoop. Niet onzeker van, ik hoop het dat het zal gebeuren. Nee, vast vertrouwen en zeker weten dat eenmaal ik eeuwig leven heb. En als ik eeuwig leven heb, nou oké, dat heb ik nu. Maar als ik sterf, ga ik naar de Heere. Maar hij kan elk moment komen, dus de verwachting is altijd, Christus is mijn hoop op de heerlijkheid. Ik heb het reeds, ik ben in Gods ogen reeds verheerlijkt, maar het is pas natuurlijk werkelijk de verlossing van mijn lichaam, dan is het compleet. En we weten, dat is bij de opname. En al ga je toch eerder dood naar de Heere toe, dan nog ga je die opname meemaken, want dat leert hij heel duidelijk. We willen samen, wij als hij nu komt, samen met diegenen die reeds gestorven zijn in Christus, zullen we met hen opstaan en de Heere tegemoet gaan. Dus, dat is, dus daar roemen wij zeker in. Maar we roemen natuurlijk niet alleen als het goed gaat. En dat willen wij als mensen natuurlijk. Dan zijn we allemaal blij. En alles gaat lekker. Ik heb een mooi huis. Ik heb een mooie auto. Ik heb een goede baan. Ik ben gezond. En alles loopt op wieltjes. Totdat er een keer wat gebeurt. En dan? Roem je dan nog? Ja? Je hoort wel eens, ja, iemand heeft iets veel ergs meegemaakt. En dan zegt hij later, ik ben er sterker uitgekomen. Dus ik had die ervaring niet willen missen. Nou ja, heb je wel. Inderdaad, heb je wel geleerd. Maar als je zegt, nou oké, zullen we het nog een keertje gaan doormaken? Dan, nou, nee. Die ene keer, dat is genoeg, ja. Maar Paulus spreekt in meervoud, toch? Hier zit ook bij roemen. Waar? In de verdrukkingen. Meervoud. Dus ik roem net zo in de verdrukkingen als in de hoop der heerlijkheid. Want hij zegt, niet alleen dit, dat wij roemen in de hoop de heerlijkheid Gods, maar wij roemen ook in de verdrukking. Of rejoice, zeggen ze in het Engels. Dus ik verblijd mij. Ja, rejoice, vanwege het geloof in de Heer, dat ik verlost ben, mijn positie die ik heb, maar ik ook rejoice, ik verheug mij ook in de verdrukkingen. En dat is een vers wat veel gelovigen natuurlijk liever niet lezen of niet begrijpen. En als het erover komt, is het natuurlijk van ja, waarom nou? Waarom? Hoe kan dat nou? En, oh ja, wij zagen het gisteren. Iemand, een vrouw, die vertelde over het geloof. En ze was gelovig geworden. En toen kwam ze ook in de gemeente. Zag ze allemaal genezingen. Mensen gingen lopen die ziek waren. Enzovoort enzovoort. Totdat ze zelf ziek werd. 3,5 jaar met een ME-ziekte. Met vermoeidheid. Lag 3,5 jaar alleen op de bank. Kon niks meer doen. Als ze opstond naar de wc. Of onder de douche was ze totaal los. Zo moe. En toen ging het dus door haar hoofd. Hé, hoe kan dat nou? Heb ik het allemaal gezien, mensen genezen? En ik word nu ziek. Dus je hebt 3,5 jaar depressie en noem het op. Niet geroemd in die. Het was een verdrukking. Een moeilijke omstandigheid. En dan komen die vragen natuurlijk: waarom nou? Hoe kan dat nou, heren? Waarom overkomt mij dat nou? En dan zegt Paulus: ja, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Niet roemen dat ik ben genezen. Dat hij mij weer gaat heel maken. Of dat ik uit de moeilijke omstandigheden gebracht wordt. Ja, dan gaat iedereen. Natuurlijk ben je blij als het allemaal weg is. Nee, hier staat in de verdrukkingen. Roemt hij. En waarom dan? Dus het is hetzelfde niveau als roemen in hoop de heerlijkheid Gods. Nu ook als vers 2. Nou, dat komt omdat wij weten wat. Paulus zegt toch ook elke keer: ik wil niet dat gij wat? Onwetend zijt. Ik wil dat gij weet. Je moet dingen weten. En als mensen, wat ik net zei, dat voorbeeld, dat komt omdat die mevrouw, een zuster in de Heren was het, zeker, maar die was onwetend daarvan. En daarom kon ze ook niet roemen in die verdrukkingen. Wij weten iets. Wij weten namelijk dat door die verdrukking, het heeft een positieve uitwerking op mij. En als je dat weet, en je weet ook dat het niets te maken heeft met de straf van God, dan ga je natuurlijk ook heel anders denken en daar ook anders naar kijken. Het draait allemaal om hier, wat weet jij en hoe kijk jij er tegenaan? Kijk jij vanuit menselijk standpunt? Kijk jij vanuit een kerkelijke leer ernaar? Nou, als het een gezonde leer, zo. Maar als het een ongezonde leer is, zo. Dat is foute boel. Vergelijk bijvoorbeeld, het werkt iets goeds uit, ja? Nou, vergelijk bijvoorbeeld met een tandarts. Ja, wie gaat hier graag naar een tandarts? Nou, niet één. En zijn we allemaal naar de tandarts gegaan? Dan gaan we nog steeds naar de tandarts? Ja, toch? Of, ja, ik kan ook zeggen, ik heb ook een zoon die zegt, nou, ik wacht tot ik wat voel. Ja. Maar dat doet hij niet voor niks. Controle. Ja, controle. Maar je gaat erheen, maar niet omdat je het zo leuk vindt in die stoel. Niet dat je het leuk vindt dat die boor naar binnen gaat. En ik heb dat altijd zonder verdoving gedaan, maar de laatste keer was het zo weer. Ik denk, nou, de groeten, volgende keer neem ik onder verdoving. Ja. Maar ik ga toch. Waarom? Omdat ik weet, als ik naar huis ga, is het weer, voel je heerlijk, hè? He, alles is weer gevuld, alles zit weer goed. Dan ben je blij. Want dus je gaat erheen, je weet, als ik eruit kom, dan is mij ten goede. En dat is gewoon het punt. Die mensen gaan fitness en trainen en allemaal, dan zijn ze zich helemaal aan het uitputten. Waarom doe je dat? Ja, ook weer om er iets mee te bereiken, dat er iets goeds uit voortkomt, ja. Je kent bijvoorbeeld, het produceert dit soort dingen, de tandarts en dat andere bijvoorbeeld, als je gaat trainen, en je gaat je afmatten en noem het allemaal op, maar dat is allemaal dat iets goeds gaat produceren. Daardoor onderga je die pijn, zeg maar. Pavlov, die naam ken je misschien wel, de Pavlov-reactie, die had een hond getraind en dan gaf hij eten, maar dan liet hij ook elke keer een bel gaan. Dus als hij op een gegeven moment alleen de bel tikte, dan begon die hond al te kwijlen. Had hij voedsel nog niet gekregen. Maar wat vele mensen niet weten, dat hij gaf ook op een gegeven moment een stroomstoot aan die hond. En hoe reageert een hond als je een stroomstoot geeft? Ja, dan wordt hij boos. Dan gaat die staart niet dat doen, hoor. Maar elke als hij dat gedaan had, gaf hij daarna eten. Dus, eerst was hij kwaad, ging hij grommen, liet hij zijn tanden zien. Later wist hij, oh wacht eventjes, als hij stroomstoot krijgt, krijg ik te eten. Dus toen gaf hij elke keer als hij die stroomstoot kreeg, ging hij staart kwispelen, maar hij kreeg eten. Zie je, dat is ook weer die pijn ondergaan, maar hij wist, ik krijg er iets goeds door die verdrukking heen. Dat zijn voorbeelden, maar dat is in feite een voorbeeld, zegt soms heel veel. En kijk, dus verdrukking is, Paulus zegt hier, is goed voor ons en we gaan er ook iets goeds uit produceren, namelijk in de inwendige mens, ja. Nou, kijk in Psalm 118, die pak ik altijd erbij, dus degene die me langer kennen weten dat. Psalm 119, sorry, ik zei 118, 119, vers 67. En dat is al onder de wet, maar ik vind het principe is voor alle tijden. Psalm 119, vers 67. Ja, 119, vers 67. Ja, Psalm 119 heeft een hoop vers hoor. En er staat, eer ik verdrukt werd, verdwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Ja, je wordt helemaal in de armen van God gedreven, toch, als gelovige zijnde. Net zoals Paulus zegt, ja, ik had al het vonnis des doods in mijzelf. En toen hoopte hij alleen maar op God die de doden levend maakt, ja. Dus dat is die verdrukking. Kijk, vers 71. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest. Waarom? Met de bedoeling dat ik uw inzettingen leren. Dan word ik weer gefocust op het woord van God. En dan hebben we ook vers 92. Die drie, altijd. Er zullen misschien wel meer staan, maar deze vind ik heel mooi. Indien uw wet niet ware geweest al mijn vermaking. Kijk, ik ware in mijn verdruk al lang vergaan. Ja, zie je. Je moet weten wat de Bijbel zegt. Ook als wij verdrukking hebben. Paulus zegt, je weet, wij kunnen roemen omdat wij iets weten. En daar draait het gewoon om. Door verdrukking krijg je weerbaarheid. Dat is eigenlijk wat de ongelovige ook zegt in de wereld. Kijk, ik heb er iets door geleerd, ik ben er sterker door geworden. Ja, nou dat principe, dat klopt ook natuurlijk. Ja. Maar gelovigen overkomt het ook. En veel gelovigen willen daar niet aan. Die zeggen, ja wacht even, ik ben gered. En God kan genezen in de Bijbel, dat zie ik. En ik zie het ook in bepaalde gemeentes, nou ja, zien. Maar in ieder geval, men denkt dat dan. En dan denk je, ja, en ik wil ook genezen worden. En als je niet genezen wordt, dan, ja, of ik heb niet genoeg geloof. Nou, het zaait allerlei twijfel en angst en dat soort dingen in de mens. En ontmoediging en depressie. Maar kijk, verdrukking is goed. Want weet je, als je overal voor beschermd wordt als gelovige, zou dat goed zijn voor je, denk je? Denk nou eens aan kinderen. Nou, ik maak natuurlijk ook bij klanten kinderen mee. En die kinderen die altijd zo beschermd zijn, tot en met, en voor alles behoed worden, die hebben totaal geen weerbaarheid. Niks. Weet je, dit zijn verwenderde kinderen. En als er dan eens een keer iets fout gaat of tegengaat, ze zijn natuurlijk gewend dat ze alles krijgen. En dan krijgen ze de kind niet. Wat is de reactie dan? Blaren, huilen, ontevreden. En ze zijn niks gewend. En als er een keer een tegenslag komt, kunnen ze er niet mee omgaan. Ja, dat zijn kinderen die alles krijgen, die altijd maar beschermd worden. En zo is dat in feite bij ons ook. Als het andersom was, kijk, kinderen ontberen dus een weerbaarheid die dus altijd maar beschermd wordt, die geen verdrukkingen kennen. Andersom, als je dat wel zou kennen, dan produceert dat ook iets goeds in die persoon. En dat is dan ook die hoop voor hem, ja, dat hij, hey. En dan kom je op het volgende punt, je hebt leidzaamheid en dan krijg je bevinding. Dat is ervaring in het leven, dan weet je hoe je ermee moet omgaan. Dus ja, als Paulus zegt, wij roemen in de verdrukking, ja, dan lees je dus hier blijdschap in verdrukking en dan zie je de leidzaamheid in dit rijtje, laten we even lezen. Kijk, je ziet hier, we roemen in de verdrukking en we weten, oké, we weten iets. De verdrukking werkt leidzaamheid, dus dat werkt leidzaamheid uit. Dat is een uitwerking daarvan. En daardoor bevinding en daardoor hoop. Dus net zoals met die hond, ja, van Pavlov. Die heeft geleerd te stoppen met grommen en zijn tanden te laten zien. En ze staat waarschijnlijk recht. Dat heeft hij afgeleerd. Dus hij heeft iets geleerd met die verdrukking. Hè, om even in die taal te blijven. Zo, de gelovigen, net als die hond, leren door die verdrukking dus te stoppen met grommen. Wat grommen is, symbolische betekenis natuurlijk. Met klagen. Van waarom overkomt mij dat nou? En ik wil dat niet. En er zijn trauma's in het leven van gelovigen. Er zijn ziektes in het leven van gelovigen. Er zijn veel gelovigen die lopen met psychische problemen. En die gaan dan naar de wereld toe voor hulp. Terwijl het woord, het is door het woord dat ze in psychische problemen komen. Door het woord. Die zeggen, dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Als je het woord er maar niet snijdt, dan kom je juist in dat soort dingen uit. En dan kom je er dus niet meer uit. En dan ga je ook afvragen waarom. Dus die hebben, dus ja, dat heeft daar alles mee te maken. Nou, dus ja, als je ziet die verdrukkingen, hè, we roemen in de hoop de heerlijkheid, wat ze tegenoverstelden van heerlijkheid en glorie, dat is schande, schaamte. Iemand heeft heerlijkheid, heeft eer. Het tegenovergestelde is dat je Eer, dat betekent, ik ben iemand en ze kijken tegen je op bijvoorbeeld, dat is jouw eer, jouw heerlijkheid. Het tegenovergestelde is dat ze naar je neerkijken en wat ervaar je dan? Schande en schaamte. Dus schande en schaamte is het tegenovergestelde van heerlijkheid. En dat ervaren mensen ook dus, die dus niet begrijpen dat de verdrukking niets te maken heeft met jouw geloof. Ja, het kan ermee te maken hebben vanwege het geloof, omdat je staat voor de waarheid, maar niet omdat God jou straft op een of andere manier. En dat moet je weten. Kijk, in Hosea 4 vers 7, even gauw. Jeremia, Hosea 4 vers 7, Daniel Hosea. Hosea 4 vers 7. Dan zien we die twee dingen ook naast elkaar staan. Kijk, gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen mij gezondigd. En dan zegt hij, ik zal hun lieder eer, en in de Statenvertaling staat eer. Maar het is ook, als je gaat kijken, het betekent ook heerlijkheid. In het Engels staat ook glory. Dat is hetzelfde. De heerlijkheid of de eer. Heerlijkheid, het woordje eer zit trouwens ook in het woordje heerlijkheid. Hè? Dus ik zal hun heerlijkheid, kijk, in schande veranderen. Is het tegenovergestelde. Hosea 4 vers 7. 4 vers 7. En als we nu even naar Filippenzen gaan. Bij Paulus. Dus God zegt dat. En je ziet bij Paulus, zie je het ook staan. Hier in de bedeling der genade. Dus het principe geldt voor alle tijden. Filippenzen 3 vers 19. Dat zijn de mensen die dus tegen het evangelie zijn dat Paulus verkondigt. En dan zegt hij vers 18. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus. De vijanden van deze boodschap. Welke einde is het verderf? Welke God is de buik? En kijk, welke heerlijkheid is in hun schande. Welke aardse dingen bedenken. Zie je, weer die twee dingen die tegenover elkaar staan. Nou, dus als je een gelovige hebt die het niet weet van die verdrukkingen, dat hij niet in roemt, omdat hij ervaart dat als een nederlaag. Hij ervaart het als schande. Wat heb ik gedaan dat mij dit nou overkomt, ja? Het is het tegenovergestelde van roemen in de hoop de heerlijkheid. Ja? Paulus zegt, je roemt ook met diezelfde roem, roem je ook in je verdrukkingen. Maar dat is geen schande, dat is geen schaamte, dat hoeft niet. Want dat komt niet bij mij vandaan. Kijk, om even te laten zien hoe dat komt, dat heeft u. Paulus zegt net al, die wat denken, bedenken, wat voor dingen? Aardse dingen bedenken. Ja. Als je dus even denkt over het evangelie van Gods genade en je gaat naar de wet toe, dan krijg je ook het hemelsdenken naar aardse zaken. De zegeningen, de fysieke dingen die voor Israël waren beloofd, dat zijn aardse zaken, die wil men ook hebben. Dus dan ga je inderdaad ook, dat zie je ook, daarom is het ook vijandschap met het evangelie van Gods genade, want het is het evangelie van genade tegenover het evangelie met de wet. Dus dat is ook het resultaat. Dus je gaat dingen verwachten die niet aan jou beloofd zijn, maar die jij wel wil hebben. Bijvoorbeeld, fysieke genezing bijvoorbeeld. Is aan ons helemaal niet beloofd. Maar wel aan Israël natuurlijk. Maar als het aan Israël natuurlijk tegen zat, dan wist men wel, er is wat aan de hand. Want God had heel duidelijk in het Oude Testament, in Leviticus al gezegd bijvoorbeeld, laten we even naar Jeremia gaan. Jeremia 14 vers 1. Om dat even te illustreren. Jeremia 14 vers 1. En dan kunnen we. Ja, wij gaan ook naar het Oude Testament. Want die zijn opgeschreven voor wat? Ter leerling van ons, toch? Dus Jeremia 14. Dan zie je erboven staan. Grote droogte. Het woord des Heren dat tot Jeremia geschiet is over de zaken. Kijk, de grote droogte. Nou, als Israël in het geloof zou wandelen. Dan zouden ze wat? Gezegend worden. Dan zou ook de vrucht van de buik. Ook van het land. Het zou groeien en bloeien, maar als je veel droogte hebt, dan groeit er toch niks. Wat ga je dan denken? Dat heeft met mijn volk Israël, met hun gehoorzaamheid aan de Bijbel te maken, aan God te maken. Kijk, dan zegt ook God, Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt, ze zijn in het zwart gekleed ter aarde toe en Jeruzalems geschrei klimt op. En hun voortreffelijke zenden hun kleine naar water, dat zijn de oversten, de leiders, en zij komen tot de grachten, ze vinden geen water, zie je? Zij komen met hun vaten ledig terug. Ze zijn beschaamd. Ja, worden schaamrood en bedekken hun hoofd, omdat het aardrijk gescheurd is. Ja, dan krijg je met droogte, hè? Krijg je allemaal die scheuren in de aarde. Omdat er geen regen op de aarde is, de akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd. En gaan nu met mij naar Leviticus 26. En dan weet je, ah, zo werkt dat. En zo werkt dat dus ook bij de gelovigen die onwetend zijn. Leviticus 26, vers 19. Nou, daar heb ik het ooit over gehad. Ik ga het in de toekomst nog een keer doen. Over de, je ziet hier, de vijf fases van het oordeel over het volk Israël. En dat heeft, zie je ook, elke fase heeft een profeet. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar ik wil nu met jullie naar Leviticus 26, vers 18. En dan zie je elke keer, als jullie mij ongehoorzaam zijn, dan ga ik dat doen. Dat er geen regen was met Elia, was er in Leviticus 26 al voorspeld. Die beren met Elisa, weet je wel, die jongelingen allemaal, die scholden kaalkop, stond ook al in dit hoofdstuk voorspeld. Dus daar kon je weten, hé, ik zit in die fase van het oordeel van God, Israël. En hier lees je vers 18, en zo ga je mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, zie je het, ongehoorzaamheid. Ik zal nog daartoe doen om u zevenvoudig over uw zonden te tuchtigen. Dus heeft met tuchtiging te maken. Ik zal de hoogvaardigheid uw kracht verbreken en zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als koper. En uw macht zal tijdelijk verdaan worden en uw land zal zijn inkomst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet geven. Dus hoe komt het nou dat bij Israël die grote droogte was? Ze luisterden niet naar hem. En elke keer kwam je weer een fase verder. En als ze dan weer niet geloofden, werd het weer erger. Met uiteindelijk dat ze dus zijn ontvoerd uit het land, weggevoerd zijn. En in dat oordeel zit Israël eigenlijk, ze zijn wel terug, maar zitten ze eigenlijk nog steeds. En wij zitten nu met de deende genade ertussen. En in de toekomst zal het opgeheven worden. Maar je ziet, zo denken ze natuurlijk, ja. Dus ja, en wat is dan de oorzaak? Ik weet niet of je vinger, ik had eigenlijk moeten zeggen, bij Jeremia zitten nog. Maar Jeremia 2, de oorzaak was, ik kan het eigenlijk ook wel zo zeggen, was Baaldienst. In dit geval. Nou, dan luisteren ze natuurlijk niet naar de God van de Bijbel. Jeremia 2, vers 26. Ik lees dit toch met jullie om te laten zien, als je dus volgens de wet gaat, daar onder de prediking van de wet gaat leven, dan kom je in dat denken. En het is niet zo gek dat gelovigen in de bedenkende genade dus ook gaan denken, hey, dit is een straf van God. Dus Jeremia 2, vers 26. Gelijk een dief beschaamd wordt wanneer hij gevonden wordt, alzo zijn die van het huis Israëls beschaamd. Ja, weet je, de beschaming, de schande. Niet de heerlijkheid dat God met hun is en dat het goed met hun gaat. Hun eer en hun heerlijkheid is vooral het in schaamte en in schande. Kijk, hun priesters en hun profeten, die tot een huis, dat is die schande. En dat is ook de reden dat God dus hun straft. Die tot een hout zeggen, gij zijt mijn vader, en niet tot de God van de Bijbel. En tot een steen, gij hebt mij gegenereerd, want ze keren mij de nek toe en niet het aangezicht, maar de tijden hun kwaad zeggen, zij sta op en verlos ons. Nou, enzovoort. Afgoderij, Baaldienst. En God zegt, ik heb het gezegd. En dit gaat jullie dan overkomen. Ik ga jullie tuchtigen. Tuchtigen. Zodat jullie luisteren. Daarom, kinderen moeten ook getuchtigd worden. Ja. Getuchtigd, niet mishandeld, maar getuchtigd. En dat doe je uit liefde. Dat heeft God met zijn volk ook gedaan. Opdat zij zouden leren hem te gaan volgen in zijn inzettingen. En je ziet het volk als geheel heeft het niet gedaan. Maar er komt zo meteen de grote verdrukking, de antichrist. En dan krijg je de kleine kudde. En dat is een volk dat zal zeker gehoorzaam zijn. En dan zullen ze ook een heerlijke positie hebben. En er zal geen schande, geen schaamte zijn. Maar kijk naar het Joodse volk. Is er dan door de eeuw heen? Hebben we de heerlijkheid van het volk gezien? Nee. Maar wel schaamte en schande. Wat hun overkomen is. Namelijk ook omdat men natuurlijk het volk ook op verkeerde gronden vervolgd heeft. Ja? Want ja, ze hebben de Messias gekruisigd. Nou, dat is een ander onderwerp, we gaan het daar maar niet over hebben. Maar goed, dus je ziet hier, daarom moeten wij met die bedrukkingen het woord en waarheid recht snijden, recht verdelen. De hele Bijbel is natuurlijk wel geschreven aan mij. Het is mij ter lering, dat doen we nu ook. Maar let op dat je het niet gaat lezen, het gaat ook over mij, dat ik het op mij ga toepassen. Dus ook met die verdrukkingen. Dus ja, met andere woorden, God gaat mij, met mij om als wie? Als een rechtvaardig persoon. Niet altijd met iemand die altijd recht in gerechtigheid wandelt, want gerechtigheid, dat doe je, rechtvaardig, dat ben je. Dus hij ziet me altijd in zijn Zoon Jezus Christus, als Christus zelf. Zou hij zijn Zoon ooit straffen? Heeft hij 1 keer gedaan, hè? Aan het kruis. En het was niet eens voor hemzelf, maar het was voor mij. Ik ellendige zondaar. Maar dat is achter de rug. Dus dat gaat niet meer gebeuren. Dus die verdrukking heeft daar ook helemaal niks mee te maken met ongehoorzaamheid. Dat is absoluut niet zo. Wij moeten het positief zien, want wij worden er sterker door. Als jij geen verdrukking hebt, echt, dat is niet goed voor je. Ja? Het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Dus het verdrukkingen waar Paulus over spreekt, heeft vooral te maken ook met het lijden voor de Heere. Vanwege het evangelie waar we voor staan. En dat kan zelfs, Paulus heeft ook fysiek heel erg daarom geleden. Dat had alles met het evangelie te maken. Alles, ja. Alles heeft daarmee te maken. En niet door stomme dingen van onszelf. Want wij kunnen natuurlijk, laat me eerlijk wezen, allemaal helemaal stomme dingen doen. Ik heb ook stomme dingen in mijn leven gedaan, zeer zeker. Als je terugkijkt met kinderopvoeding, denk je, ja, ja, op bepaalde punten zou ik dat toch zo niet meer gedaan hebben. Ja, dat is een stom beslissing. Maar elke beslissing heeft een gevolg. Dus dat kunnen wij ook nog steeds doen. We leven in een wereld die is in zonde. En dus daar kan je ook dingen door overkomen. Je kan op de grote weg rijden, je keurig aan de snelheid rijden. Kijk, doe alles goed. En dan komt er een spookrijder je tegemoet en die knalt bovenop je. Of iemand zit te appen en die ramt je auto. Dan gebeuren er dingen die je niet in de hand hebt. Maar die zijn wel het gevolg van een wereld verloren in schuld, zeg maar, ja. Dus daar kan je niks aan doen. Je kan er wel aan doen als je bepaalde beslissingen. Want 1 principe geldt altijd voor de gelovigen. Voor iedereen is dat. Namelijk, God laat zich niet bedriegen, hè, zich niet gelaten. Want wat je zaait, zal je oogsten. Dus elk dingetje wat je doet, heeft een consequentie. Stomme beslissingen maken heeft stomme gevolgen. En goede beslissingen heeft goede gevolgen. En dat is een algemeen principe. En als wij ook in geestelijke zin, dus ook met het evangelie van Gods genade gaan zaaien, dan krijgen wij ook door de gezonde leer ook positieve gevolgen in alle omstandigheden. Maar maak ik de verkeerde keuzes, ik ga bijvoorbeeld naar de wet toe, ja, sorry, dan krijg je ook daar de consequenties van. Dat principe geldt altijd en voor iedereen. Dus we moeten er goed mee omgaan. Want kijk in Romeinen 8 vers 28, dat is ook een principe. Wij weten, er staat het weer, dat moet je weten, dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus ja, God geeft het dan ook, maar ik moet wel oppassen dat ik wel de juiste instrumenten gebruik in die omstandigheden. Net zoals vergeving bijvoorbeeld, moet je ook op de juiste manier gebruiken, ja. Ik vergeef nu niet omdat ik denk, ja, anders, dat is weer wettisch, hè. Anders dan gaat hij mij niet vergeven. Nee, het is totaal anders. Ik vergeef nu omdat ik vergeven ben. Ik had van de week ook weer een aantal gesprekken met klanten. Echt heel positief. Denk je gelijk natuurlijk, nou ja, morgen kom ik hier. En dan zie ik hem al helemaal, dan komt het echt bij naar de gemeente. Leuk zeg, toen zijn er zondag ook. Dat wil je dan graag. Maar ja, mensen moeten hun keus maken. Maar dan zei ik ook, ja, je zondigt niet. Je bent geen zondaar omdat je zondigt. Je zondigt omdat je een zondaar bent. Dat is wie je bent. En mensen denken altijd, nee, omdat ik dat doe, ben ik dat. Nee, het is andersom. Omdat je het bent, daarom doe je het. Dus ja, het is een verdrukking. Jacobus zegt ook dat verdrukkingen zijn ook een test van je geloof. En niet dat God jou verdrukkingen geeft. Maar als je die verdrukking hebt, is het wel een test van je geloof. Ik zeg altijd zo, de geestelijkheid, kijk, de Bijbel kennen, uit je hoofd kennen en citeren. Je hebt ook een tijdje gehad dat ik Efeze 1 kon ik helemaal citeren. Had ik mezelf. En desij nog in Amerika, iemand die kon al, in Afrika, die kon alle brieven van Paulus uit zo citeren. Maar als jij genoeg leest, kan je het ook. En toch, laat je niet imponeren door mensen die de Bijbel uit hun hoofd kennen. Want de geestelijkheid, dat is nog geen geestelijkheid. Geestelijkheid bewijst zich op het moment juist wanneer het tegen zit. Als er verdrukkingen zijn. Dan bewijst de geestelijkheid zich. Dan bewijst het of jij de Bijbel echt goed begrijpt. En goed en recht snijdt en het ook toepast. Dan komt het erop aan, hè? Want dan ga je naar de tekst toe. Wat zegt de Heer? Wat zegt Paulus? Niet wat moet Jezus doen? Ja, dat kan je zeggen. Maar als je dan maar wel weet dat je bij de apostel Paulus moet kijken. Want die geeft de oplossing in de problemen. Hij is ons voorbeeld tenslotte, toch? Dus ja, de verdrukkingen. Je krijgt dan, wat zegt hij in vers? Terug naar Romeinen 5. Leidzaamheid. De leidzaamheid. En wat is leidzaamheid? Dat betekent dat je vrede onder druk hebt. Dus onder verdrukking. Stel je bent heel ziek. Nou, iedereen zal zijn eigen ervaring hebben. Mijn hoogste ervaring, wat het dan ook is. Ik vind achteraf stel er geen bal voor. Maar op dat moment, ik van de week sprak ook met mensen. Een man die was echt heel ziek, het randje van de dood gelegen. Dus daar heb ik al heel lang over het geloof gesproken. En toen dacht ik, ja, nou, dan zal ik ook eens wat vertellen. Ja, ik heb blaaskanker gehad. Maar ja, dat is weg. Maar je weet ook, je weet nooit of het 100% weg is. Maar het ging mij niet om te gaan meten met wat hij had. Ik heb ook, kijk eens, ik heb ook iets mee. Nee, maar wel in die omstandigheden wat ik toen heb ervaren. En ik had leidzaamheid. Dat was vrede onder druk. En hij had het over angst. En die angst heeft hij nu nog steeds. En dan kon ik juist met het evangelie nu laten zien, ter eigen ervaring, dat ik leidzaamheid had ervaren in die verdrukking. Ik zei, ja, weet je, voor mij is het altijd goed geweest. Ik wist eenmaal, gaat het fout? Is het goed? Ik wilde wel blijven. Ik zeg wel, ik ben een mens. Dus ik wilde nog graag met mijn vrouw en kinderen. Toen had ik nog geen kleinkinderen. Nu heb ik kleinkinderen. Dus nu helemaal wil ik nog niet, ja. Maar natuurlijk wil ik naar de Heer. Maar dan wil ik, dan laat hij maar komen in de lucht. Dan gaan we met z'n allen tegelijk. Maar gaat het fout? Dan is het ook goed. Zeg dus, voor mij is het altijd goed. En bij hem was dat niet zo. Voor hem was het goed als hij er vanaf was. Dus hij bleef er nu nog steeds in die angst. Dus, maar ik had leidzaamheid. Ik had vrede onder die omstandigheden die tegen mij waren. Toch? Dat is leidzaamheid. En ik heb rust in de ziel. Waardoor? Ja, omdat ik dingen weet. Door de gezonde leer. Daar heb ik rust in mijn ziel. Ik ben niet bang geweest. Niet één keer. En zo, dat kan iedereen. Ik doe niets af aan de pijn of de vreselijke operatie die meneer had gehad. Zeker. Maar het was wel een mooie reden om hem met evangelie te verkondigen. Om te laten zien, ja, hij begrijpt het nu nog niet. Maar een gelovige moet het begrijpen, dat met het woord en waarheid recht gesneden, kan hij ook die leidzaamheid hebben. Want zegt, dat is wat Paulus zegt, ja. Ik laat liever mijn auto repareren door iemand. Want het volgende punt is leidzaamheid, is bevinding. En bevinding, wat is bevinding? Je hebt het ondervonden, je hebt ervaring in het leven. Dus ik laat mijn auto liever repareren door iemand, door een monteur, die al 20 jaar monteur is en die ervaring heeft met die auto. Dan iemand die net monteur zo van school afkomt en die alleen nog maar de boekjes kent. Ik heb ook, als je een product koopt, nou, dan is wat mee. En dan ga je de gebruiksaanwijzing. Dan kan je ook allemaal, als het dit fout is en dat, dan ga je kijken wat de oplossingen zijn. Nou, dat lees je wel. Ja, staat er niet bij, dus ga ik naar de winkelier. Nou, die pakt dan ook het boekje, heb ik ook eens gehad. Zeg, ja, dat heb ik thuis al gedaan, dat hoef jij niet te doen. Ik kom nu naar jou, naar iemand, en ik zeg, ja, zo heb ik ook met een product, met een product, dan kan dus iets fout gaan. En als ik dat product nog niet verder heb gebruikt, dan weet ik niet soms waar het door komt. Ik heb wel mijn ervaring, maar als het nieuw product is, kunnen het verschillende oorzaken zijn. Dan ga ik naar die verkoper van het bedrijf. Maar die krijgt natuurlijk alle klachten vanuit heel Nederland, van honderden pakketbedrijven. Als er iets gebeurt, komt het bij dat punt terecht. Dus dan ga ik naar hen toe en dan zegt hij, oh, dat klopt, dat hebben we daar ook een keer ervaren. En toen is uiteindelijk bleek dat te zijn. Dus hij had ervaring. Kijk, en zo hebben wij dat ook. En zo kon ik ook die man, en ook toen ik in het ziekenhuis lag, kon ik uit, nou, toen had ik niet die ervaring, toen kreeg ik die ervaring. Maar kan je nu wel uit die ervaring praten en ook anderen daarmee bemoedigen en sterken, zoals Paulus in zijn verdrukkingen dat bij mij ook doet. Afgelopen woensdag hebben we de teksten gezien in 1 Korinthe 3, de vertroosting. Dus wat doen wij? Dus ik zou willen zeggen, zonder problemen, ja, wie wil nou problemen hier? Nou, niemand. Maar zonder verdrukkingen zullen wij geen groei merken. Ja, in kennis. Als je veel leest, krijg je veel kennis. Maar geen groei van zijn genade die krachtig in mij werkt. Want dat krijg je in zwakheid en in de moeilijkheden. Dan heb je groei. Absoluut, ja. Dus ja, Wij moeten altijd, als je vers 3 en 4 neemt, hè, we weten dat verdrukking lijdzaamheid en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Als wij verdrukkingen krijgen, dan moeten wij dat altijd bezien in het licht van de brieven van de apostel Paulus. Altijd. Altijd. Nooit anders. Want als je dat niet doet, en je gaat het zien in het licht van de hele Bijbel, ja, dan kom je bijvoorbeeld in Leviticus 26 uit. Ja, als je het goed doet, zal ik je belonen, en zo niet, dan niet. Dus dan weet je, hé, Heer, wat heb ik fout gedaan? En dat wordt dan ook gezegd, ja, je geloof. Er zal wel iets zien, misschien is het dan een onbeleden zonde ergens. Of misschien is het ook nog, ja, ga dat maar eens uitzoeken. Zie je het ergens in je voorvaderen? Toch, in het derde en vierde geslacht? Misschien zit daar wel iets. Ja, nou, ga dat allemaal maar uitzoeken, dan ben je wel even bezig. Hoe wil je er nou achter komen? Ja? Dus snap je wat dat in de inwendige mens bij een gelovige doet? Complete verwarring, ontmoediging en schaamte. Want ja, stel je voor dan, iedereen geneest en jij niet. Wat geeft dat voor gevoel aan jou? Ik zou denken, nou, wat zullen zij allemaal niet denken? Ik kom dus geloof tekort op een of andere manier. Zo wil ik niet gezien worden. Logisch dat je dan zo denkt. Maar let op, wij moeten dat altijd zien, dus in het licht van de boodschap van genade. En dan zie je ook, leidzaamheid, bevinding, dus je hebt de leidzaamheid, ik heb vrede onder die omstandigheden, ik kan het heel lang volhouden in die omstandigheden. En die getuigenissen van zieken zijn er ook, die toch blij zijn in die omstandigheden. En dan krijg ik dus ervaring, en door die ervaring heb ik dus hoop. Ik heb hoop. Waarom heb ik dan hoop? Door die omstandigheden, door wat ik meemaak. Ik krijg alleen maar meer en meer vertrouwen in de Heer. Want ik ervaar namelijk, mijn genade is u genoeg. En weet je wat ik merk? 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, wat staat daar? Dat jullie hebben niet aangenomen als het mens wordt, maar als Gods wordt dat ook werkt in u die gelooft. En dat ervaar je. Ja, de inwendige bekrachtiging. Ik stond niet op uit mijn bed en ging lopen. Maar ik had wel van binnen in de inwendige mens de versterking van zijn genade. En rust en vrede in mijn ziel. En dat is wat je nodig hebt. Omdat je weet ook, ik hoop dat de arts zijn werk goed doet. En dan, maar voor hetzelfde geld zijn er dingen die niet meer te repareren zijn. En dan? Dan weet ik gewoon dat hij mij toch die rust geeft. En ik weet, het heeft niets te maken met ook iets van dat zijn liefde voor mij bijvoorbeeld weg zou zijn. Dat hij mij iets wil zeggen of ergens voor wil straffen. Want dat is wat Paulus hier leert. En daarom kan je ook roemen. Ja? En die hoop die wordt meer en meer, want het werkt in mij. Ja? Denk aan een beschermde kind, ja? Dat gaat huilen als hij het meemaakt. Maar ik of anderen die de Heere kennen en dit weten, die liggen dan in hun ziekte of in omstandigheden, maar gaan niet God de schuld geven. Dat zal ik met die mevrouw gisteren. Ze worden boos op God. Hij heeft het gedaan eigenlijk. Wat mankeert mij? Want ik doe toch altijd netjes goed. Ik heb toch niks verkeerd gedaan. Waarom doet u mij dat nou aan? Nee, dat zal nooit bij opkomen. En dat doen kleine kinderen die altijd beschermd zijn. Doen dat wel. En joh, je leeft onder de wet. En dan weet je, hey, dat heeft toch ergens een geestelijke oorzaak. Nee, je moet begrijpen jouw identiteit die je hebt in Christus. Romeinen 6. Ja, ik ben in zijn dood gedoopt. En ik weet, ik leef voor altijd met hem. Ik moet geen valse verwachting hebben. Nee, ik weet, kijk in vers 5, de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven. Ja, de hoop beschaamt niet, hè? Nee, het werkt. Het werkt gewoon. Ja? Ik weet hoe ik moet geloven, wat ik moet lezen. En in die verdrukking, wat doe ik dan? Ik pak de Bijbel en ik lees wat God doet in die omstandigheden. En dan kijk ik naar de apostel Paulus. En dan zie je dat het werkt. En dan kan ik blij zijn. Kijk, zijn liefde, dus het heeft niks met de liefde van God voor jou te maken. Dat wordt natuurlijk vaak aan getwijfeld. Wat heb ik iets fout gedaan? Dus als hij mij wat doet. Maar zijn liefde ga ik niet afmeten aan die omstandigheden. Weet je waar ik zijn liefde ga afmeten? Kruis. Daar is het. Ik meet alles af aan Golgotha. Daar is het gebeurd. Daar heeft hij zijn liefde bewezen. Dat zie je ook in vers 6. Of in vers 8. Hij bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus het kruis is voor mij. Hoe zeg je dat? Het meetinstrument voor zijn liefde. Niet de omstandigheden. Niet de ziekte, niet de verdrukkingen. Noem het allemaal maar op. Uitsluitend Golgotha. Kijk, met dit ook. Paulus zegt, je moet de juiste maat gebruiken. Je moet het juiste meetinstrument gebruiken. Kijk, je hebt in een huis ook, je hebt een gasmeter en een elektriciteitsmeter. Maar je kan die gasmeter kan je niet gebruiken om elektriciteit te meten. En andersom ook niet. Je hebt maatkannen in de... Ik heb ook maatkannen van werk. Maar in de keuken, bij ons in de la, heb je maatkannen. Nou, je ziet het. Suiker, zout,
meel,
water. Je ziet allemaal verschillend. Dus ik moet niet de maatkan voor liter, voor meel of voor suiker gaan gebruiken. Dan krijg ik andere hoeveelheden. En ik heb me ook laten leren, maar daar heb ik echt geen balverstand van. Maar jij wel. Ik zal het toch even voorlezen. Ampère, dat meet je met een... Hier staat met een ohmmeter. Klopt dat niet?
Ja?
Oh ja, daar heb ik geen verstand van. Maar een ohm, dat meet je weer met een... Ja, nou, dit staat hier dan, heb ik gelezen hoor, ik weet het echt niet, daarom, ik wil het ook niet klakkeloos geloven, maar dat meetje schijn je weer met een voltmeter te moeten meten. Maar het principe, je snapt, het gaat om het principe. Je kan het een niet met het ander meten. Dus zo ook wij, wat gaan wij gebruiken om de liefde van God te meten als wij denken, oh, dan gaan we altijd meten met Golgotha. Altijd. Daarom weet je gewoon, zijn liefde voor hem is, voor mij is gewoon onvoorwaardelijk en heeft hij daar bewezen aan het kruis. Ga maar mee naar Romeinen 8, vers 35. Een geweldige verzen zijn dat. Zijn liefde die omarmt mij, zeg maar, voor de volle 100%. Mijn leven is wat? Met Christus verborgen in God. Zijn liefde. Ik ben compleet door zijn liefde omhuld, ja. Dus daarom, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dit zijn dingen die de mensen gelovigen overkomen in het leven. Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Zwaard is de overheid. Zwaard, ja. Dus je kan ook vanwege je geloof in de gevangenis terechtkomen. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Dat is een aanhaling uit het Oude Testament, maar Paulus ondervindt dat aan de lijve. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd. Ik ben verzekerd. Ik weet het, hè. Kijk, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordigen, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Duidelijk toch? Zijn liefde voor mij niets, geen omstandigheid, geen verdrukking, heeft ook daar maar iets mee te maken. Kan nooit daartussen komen. En dat staat daar, maar je moet het wel geloven. En daarom zegt Paulus ook, de hoop beschaamt, hè? Beschaamt niet. Ik roem in de hoop de heerlijkheid, ik roem ook in de verdrukkingen. Geen schande. Niet God heeft iets tegen mij. Ik heb ze gekregen. Nee, de hoop beschaamt niet. Dat wil zeggen, de hoop stelt mij nooit teleur. Maar dan moet ik wel dit weten. Anders stelt jou wel teleur. Absoluut. Dus de Heilige Geest, wat doet hij? Die neemt in die omstandigheden het woord in ons. In die verdrukkingen. En dan sterkt hij ons en dan bouwt hij ons op. Dus dat moet ik natuurlijk wel doen als ik daar lig. Of je hebt wat, omstandigheden. Ik heb maar over ziek bent. Maar er kunnen ook andere omstandigheden zijn. Maar daarom wordt vervuld met de Heilige Geest. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Je hebt niet altijd de Bijbel tot je beschikking. Je kan opgesloten worden zonder Bijbel. En dan? Dan moet je de teksten hebben. Maar dan ga je mee aan de haal. Die ga je opzoeken en de Heilige Geest neemt dat. En dat ontstaat die klik. En dan sterft jou waar? In de inwendige mens. Dus de deuren gaan niet open van de gevangenis. Of je wordt niet beter. Maar in die verdrukkingen gaat hij jou sterk in de inwendige mens. En dat is wat je nodig hebt. Want je hebt ook geen valse verwachtingen. Dat God je geneest of je bevrijdt bijvoorbeeld. Als je dat weet. Dan kan je maar beter zorgen dat je inwendige mens versterkt wordt in die omstandigheden. Ga mee naar 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4, dat is ook nog een belofte die we hebben. Een eeuwige beloning. Vanwege het staan van deze waarheid. 2 Korinthe 4 vers 17. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid. Dus ik moet geestelijk, moet ik een zwaar gewicht worden. Ik zeg niet dat je dikker moet worden, fysiek. Maar geestelijk moet je zwaarder worden. Dat betekent, staan voor deze waarheid. God laat dat niet onbeloond. Als je verdrukkingen krijgt, dan zal dat later voor de rechterstoel van Christus vergolden worden. Dat heeft te maken met gehoorzaamheid aan de evangelie van Gods genade. En er staat hier ook een uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dus het wordt ons vergolden. Dat heeft met loon te maken hoe wij met hem gaan regeren. En daar zegt Paulus ook, ik roem in de verdrukking. Nun, ik heb een behagen, 2 Korinthe 12, hè? We zitten toch vlakbij, 2 Korinthe 12. Daarom heb ik, vers 9 geloof ik, of wat was het? Nee, 10. 9, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Waarom? Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom, nu heeft hij wel blijdschap. Eerst bad hij, Heer, neem het voor me weg. Maar nu zegt hij, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Wat staat erachter? Om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. We gaan nu naar de laatste tekst. 2 Korinthe 4. 2 Timotheus 4, vers 16. En Paulus is aan het eind van zijn leven. Vers 6, sorry. Vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Kijk, ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof behouden. En dat heeft hij allemaal niet meegemaakt in zijn leven. Allemaal verdrukkingen en ellende. Allemaal vanwege het geloof. Allemaal vanwege Christus, de gezonde leer. Maar dan zegt hij ook, voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Allen die zijn verschijning, de gezonde leer lief gehad hebben, zullen daarom ook, in, ook al wat ze allemaal meemaken in die vervolgingen, zal die hun ook daarvoor belonen. Net zoals met Paulus. En die heeft veel meegemaakt. Want als je verder leest, in vers 16 zegt hij, in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Ze hebben me allemaal verlaten. Als je daarover nadenkt, dan zegt hij toch, maar het worden hun niet toegerekend. Dan denk je, ik zit in een gevangenis en ik sta er helemaal alleen. En kijk eens, ik heb mijn leven gewaard, ik ben overal geweest. En ik sta er helemaal alleen. Wat doet dat in zo'n persoon? Dan kan je, ik kan me voorstellen dat hij dan teleurgesteld misschien wel is. Dan sta ik helemaal alleen. Maar toch zegt hij nee. Want zegt hij in vers 17, hij heeft ook iets ervaren. Kijk, de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. Zie je het? Bekrachtigd in de inwendige mens. Hij wist, het heeft niks met de liefde van God voor mij te maken. Hij wist, het heeft met het evangelie van Gods genade te maken. En ik ben de apostel van de Heinde, dus daarom overkomt mij dit allemaal. En dan zie je ook in vers 18. Dus hij had misschien teleurstelling. Je ziet in vers 18, in vers 17, en in vers 18. De Heer zal mij verlossen van alle boos werk. Niet dat hij bevrijd wordt. Hij weet dat hij niet uit de gevangenis komt. Hij wordt niet bevrijd. Er zijn verdrukkingen. Maar hij zegt daarachter iets. Kijk, hij zal mij verlossen van alle boos werk. Dus hij wordt bekrachtigd in die omstandigheden. Niets, niemand kan hem doen. Ik kan alle dingen. Ik vermag alle dingen. Wat? Dankzij Christus die mij kracht geeft. En dan zie je daarna zie je staan. Want hij weet. Hij zal mij verlossen van alles boos werk. Dus ik zit in de gevangenis. Maar ik word niet ontmoedigd. Ze krijgen me niet onder. Want ik word gesterkt door hem in de inwendige mens. En ik weet ook. Bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Zie je? Dat is ook iets. Paulus weet het. Romeinen 5. Kijk, en dat is precies. Kijk, Paulus kan het wel mooi zeggen. Maar het is ook zo. Hij is ons voorbeeld. Dus wij zien het ook. Hij heeft het ook allemaal meegemaakt. En wij kunnen hem daarom, als wij dat meemaken, kunnen wij dat dus ook net als Paulus mee omgaan. Maar kijk dan hoe hij dat oplost. En ga hem niet meten aan de regels van het Oude Testament of in de Evangelie. Dat moet je niet doen. Dus ja, het werkt als je dus in die slechte omstandigheden het woord pakt, je zoekt het op en je past het toe. Kijk naar Paulus, wat net lazen, ja? In die omstandigheden. Hij zal me verlossen van alles boos werk. Ik word gesterkt en ik weet, hij zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. En niets en niemand kan mij scheiden van de liefde van Christus. Verdrukkingen, hij wist, het heeft niks met de liefde van God voor mij te maken. Want dat is het Golgotha alleen. En zo moeten wij dus ook, vers 3 tot met 5, wij gaan zijn liefde meer en meer ervaren. We worden sterker en sterker. En de hoop wordt ook steeds sterker, hè? Ja, Heer, komt u maar. Maar zolang u niet komt, ja, ik weet, u zal mij bewaren tot uw hemels koninkrijk. Absoluut. En daar dank u voor. Ik weet één ding ook. Heel, heel belangrijk. Hij heeft mij lief. Ik heb hem lief. Waarom? Omdat hij mij eerst lief gehad heeft. Hij heeft mij eerst lief gehad. Voordat ik geboren werd. Hij is over mij aan het kruis gegaan. Terwijl ik nog een ellendige zondaar was. En als je dan nog twijfelt of de liefde van God voor jou is. Dan gaan we de volgende keer zien. Dan ga je naar vers 6 en naar vers 8. En naar vers 10. Dat wij roemen ook in God door wie wij de verzoening gekregen hebben. Maar in vers 8 zie je ook staan. Zijn liefde, ja, heeft hij bewezen dat hij voor mij stierf toen ik nog een zondaar was. Ja, genade, boodschap van genade. Men zegt wel eens, ja, jullie, het is allemaal leer. Nou, het is leer, maar het is ook praktijk, hoor. En het werkt uit in ieder die gelooft. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel, Vader, voor deze heerlijke boodschap. Bedankt u, Vader, dat u zo werkt. En dat we ook weten dat die verdrukkingen, Vader, die zijn ook goed voor ons. Want dat werkt, het werkt ook iets positiefs in ons uit. Leidzaamheid en ook bevinding, ervaring. En een hoop die alleen maar sterker en groter wordt. En die zal ons nooit teleurstellen. Want de Heilige Geest is in ons hart uitgestort. En heeft ons verzegeld tot de dag der verlossing, Vader. Heerlijk om dat te weten. En wij weten dat ook, Vader. Dus die verdrukkingen hebben niets met straf of wat dan ook te maken. Het lijkt eenvoudig. Voor ons klinkt het eigenlijk... Dat denk ik, ja, dat weten we. Maar er zijn zoveel gelovigen, Vader, die dit niet weten. En ik bid ook dat we vrijmoedigheid zullen hebben, Vader, om dit evangelie ook door de week zou ook zijn aan de mensen bekend te maken. Dank u wel daarvoor in Christus' naam. Amen.